Hoofdstuk 6. Het verhaal achter het vertrek van Margarita. Waar waren we ook alweer gebleven? In Spanje zoeken de beide verliefden hun weg zonder familie om hen heen. In een toenemende burgeroorlog en een dwingend normen- en waardebesef vanuit hun beider achtergrond. Het waren andere tijden. Mogelijk kom ik daar de volgende keer op terug, maar mogelijk ook nog niet. De vorige keer stond vooral centraal hoe het El Rubio verging na aankomst in Spanje. En inzichten op de bank bij Piotr van El Rubio en mijn persoon. Toch is vooral de vraag blijven hangen, wat is er nou eigenlijk gebeurd in Jamaica? Waarom vertrok Margarita eigenlijk? Ik besloot eens met mijn vader te gaan praten om mijn vragen te delen en de feiten van Piotr te checken. Ik had namelijk de indruk dat sommige dingen die Piotr vertelde wat genuanceerder lagen. Uiteraard heb ik in mijn leven ook allerlei verhalen over mijn grootvader gehoord, van mijn vader en soms zelfs van mijn grootvader zelf. Wat ik van hem zelf gehoord heb, sluit nou aan bij wat Piotr in veel uitgebreidere zin mij verteld heeft. Mijn grootvader die hield vast van mij, maar hij was niet zo uitvoerig als hij tegenover Piotr was. Ik heb hem ook niet zo lang gekend. In mijn puberteit overleed hij. En als kind ben je niet zo heel erg bezig met je grootouders. Maar van mijn vader heb ik meer verhalen gehoord. Om te beginnen dat eerste jaar in Spanje voor mijn grootvader moeilijker was dan hij had gedacht. Hij was toen ongeveer 18 en voor het eerst echt alleen in het buitenland. Eigenlijk is het aan zijn moeder te danken dat hij zijn jaren daar goed doorgekomen is. Zij was het die El Rubio's vader moest informeren waar hij was gebleven nadat El Rubio haar een eerste brief had gestuurd. Dat leverde niet meteen een positief resultaat op. El Rubio's vader was uitermate verbolgen over de streek die zijn zoon hem geleverd had en wilde in eerste instantie er niks van weten. Hij zoekt het maar uit en kiest er zelf voor. Dat zijn de woorden die hij gebruikt zou hebben, zegt mijn vader, die vele jaren geleden daar met zijn oma over gesproken heeft. Mijn overgrootmoeder, Maria, hield echter niet op om haar man te bewerken om haar zoon, El Rubio, te steunen en bewandelde het hele palet aan diplomatieke interventies en andere middelen die zij ter beschikking had. Daar had zij ook een goede reden voor. In die tijd hadden vrouwen nog geen mogelijkheid om zelf geld te beheren. Kortom, ze had haar man nodig. Ze bedacht uiteindelijk samen met haar dochter Anna een slimme creatieve oplossing. Als ze El Rubio nou eens een salaris zouden sturen. Vanuit de gedachte dat hij voor het bedrijf ging onderzoeken wat de mogelijkheden waren om spullen van en naar Spanje te vervoeren per boot. Daarmee werd El Rubio een handelsreiziger. En dan zou hij toch voor het bedrijf werken. Hiermee werden twee vliegen in één klap geslagen. Mijn overgrootvader leed geen gezichtsverlies. En hij hoefde niet uit te leggen waar zijn zoon was gebleven. Die was op reis voor het bedrijf. En misschien leidde deze stap zelfs wel tot de eerste internationale groei. Ondernemen is tenslotte vooruitkijken. Met die afspraken ging mijn overgrootvader uiteindelijk akkoord. Volgens mijn vader is van zijn werk als handelsreiziger in Spanje niet heel veel terechtgekomen. En niet zozeer door onwil van El Rubio, die snapte wel dat hij een prijs moest betalen voor zijn opstappen. Maar het waren vooral taalproblemen en nog veel meer de burgeroorlog die nog veel verder oprukte. Toen El Rubio een jaar later op de kade stond en Margarita voor het eerst zag, was hij onderweg naar Engeland in de hoop dat hij daar meer resultaat zou boeken. Maar dat liep, zoals we inmiddels weten, anders. En daar komen we exact op het punt waar ik verder wilde gaan. Want wat deed Margarita daar op die kade? Waardoor kwam ze daar terecht en wat ging daaraan vooraf? Mijn vader kent dit verhaal en hij heeft me het niet verteld tot nu toe, omdat hij vond dat daar nog geen reden voor was. Hij hoopte dat ik, net als hij, op een dag vragen zou gaan stellen en dan zou hij me wel het een en ander vertellen. Nu ik echter zoveel gesprekken had gehad met Piotr, vroeg hij zich af, ja, wat is wijsheid? Moest hij het vertellen of moest Piotr het mij vertellen? Ik had hem inmiddels al eerder verteld van mijn project, om een soort storytelling podcast te gaan maken, en ook hij aarzelde of we het verhaal van zijn moeder wel zo openlijk moesten gaan vertellen. Maar ook hij liet zich verleiden door de tijd die inmiddels verstreken is. Alle hoofdrolspelers zijn inmiddels overleden en de tijden zijn ook wel veranderd. Maar toch, in die tijd liepen mijn grootouders met grote geheimen rond. In eerste instantie ook ten opzichte van elkaar. en later ook ten opzichte van de familie. Mijn vader en zijn zus hoorden er pas van toen ze beide volwassen waren, hoewel ze ook beide het gevoel hadden dat er in hun gezin dingen anders waren. Maar dat hebben ze heel lang toegeschreven aan het feit dat hun moeder geen Nederlandse was. Goed, mijn vader vond de constructie zoals we die nu hebben, dat Pjotr mij verhalen vertelt en ik en mijn vader geregeld wandelingen maken en die verhalen dan doornemen en dan geeft hij af en toe vanuit zijn perspectief wat commentaar of wat nuance, de fijnste constructie. En ik was het wel met hem eens, alleen ik baalde daar een beetje van, want mijn nieuwsgierigheid werd alleen maar groter. Ik besluit dan ook om eerder dan verwacht bij Pjotr langs te gaan. En uitgerekend die dag heeft hij, zoals wel vaker trouwens, iemand over de vloer. Bij Pjotr is overigens eigenlijk heel vaak iemand over de vloer. Dat heb ik helemaal nog niet verteld. Maar er zijn heel vaak mensen te gast daar en die mengen zich ook rustig in het gesprek. Die komen vaak uit het straatje waar die woont. En net als Pjotr wonen die er al sinds mensenheugenis in dat straatje. Zij hebben vaak de hoofdrolspelers in deze verhalen ook gekend. Ook als ze veel jonger zijn dan Pjotr. En ik ben er inmiddels ook aan gewend en ik ken verschillende mensen ook van naam inmiddels. Er komen ook rustig mensen over de vloer kort langs om gewoon een schroef of een spijker te vragen of wat gereedschap. Het is heel gek, want hoewel je midden in de stad zit, heb je soms het gevoel alsof je bij een soort dorpskapper bent. En een dorpskapper die het overigens enorm naar zijn zin heeft. Pjotr vindt het echt heerlijk als er iemand langskomt voor een bijzondere schroef of zo. Er staat daar ook in dat atelier... werkplaatsding van een enorme apothekerskast langs de wand. Met allemaal van die kleine houten laadjes erin. En die loopt echt van het plafond tot de vloer. En het schijnt dat zijn voorganger die gemaakt heeft. En ja, die kast die wordt nog steeds dagelijks gebruikt voor allerlei schroefjes en boutjes en moertjes en allerlei andere dingen. Goed, waarom ik dat vertel weet ik ook niet, maar... het komt erop neer dat die dag gewoon niet het goede moment was om Pjotr te vragen wat inmiddels in mijn hoofd het geheim van Margarita is geworden. Dus zoals gewoonlijk blijf ik langer dan gepland. Ik hoopte ook een beetje dat er toch een moment kwam om samen met Pjotr dit geheim te ontrafelen, maar dat moment kwam niet. Uiteindelijk fiets ik enigszins teleurgesteld naar huis en probeer me af te vragen wat ik nou eigenlijk weet over Margarita en wat dat geheim nou precies zou kunnen zijn. En hoe langer ik hierover nadenk, hoe eerder ik thuis ben en besef dat ik eigenlijk maar heel weinig weet over mijn grootmoeder. Afgaande op mijn eigen herinneringen weet ik vooral dat ze er vaak ook niet was. Dan was ze een tijdje naar Jamaica of naar Engeland. Ja, als kind vind je heel veel dingen normaal die misschien niet heel normaal zijn, maar als de volwassenen om je heen dat normaal vinden, dan vind je dat als kind ook normaal. Ik wist niet beter. Ik wist eigenlijk door al die gesprekken met Pjotr nu veel meer van haar dan ik als kind van haar wist. Wat ik me herinner van onze ontmoetingen is wat Pjotr ook al opmerkte, dat Margarita mooi was. Ook ik was als kleine jongen al onder de indruk van haar. Ze zat heel graag met me op schoot, gewoon wat uit het raam te kijken in hun woning, in het straatje van Pjotr. En dan vertelden me ze verhaaltjes in het Engels en zongen liedjes voor me. En ik scheen dat als kind heel mooi te vinden. En zij ook. Maar daar herinner ik me eigenlijk vrij weinig meer van. Mijn eerste herinneringen beginnen wel in hetzelfde huis, met haar. En dat zij met mijn moeder en mijn tante Anna aan de keukentafel zitten te praten en ik onder de tafel met mijn autootjes zit te spelen. Dat is een heel mooi beeld waar ik nog wel vaker aan terugdenk. Zeker sinds ik ergens gelezen heb dat je eerste jeugdherinnering vaak iets zegt over hoe je leven loopt. Nou, bij mij klopt dat in ieder geval. Ik voel me heel veilig en geborgen bij die drie vrouwen. Ik zou het nooit hebben kunnen benoemen zo, maar ik denk dat het wel zo ongeveer was als ik terugkijk. Voor mij was dat heel vanzelfsprekend, die geborgenheid die vrouwen in mijn leven brachten. Maar ook in dat van mijn vader overigens, want voor hem waren zijn moeder Margarita, en als zij er niet was, tante Anna, de grote liefde van Pjotr, en zijn grootmoeder Maria, de vader van Olubio, de belangrijkste personen in zijn jeugd. En ook voor mijn grootvader Olubio waren vooral zijn moeder Maria en zijn zus Anna de belangrijkste vrouwen. We zijn geen mannen in mijn familie. Geen macho's. En dat is volgens mij veranderd bij El Rubio, want zijn vader was wel echt een mannenman. Hij was een verhuizer en een man met een missie. Maar zowel mijn grootvader als mijn vader, als ik, zijn veel meer zoekers en onderzoekers. En elk op onze eigen manier hebben we wel een tijd op het pad van de macho man gelopen en liepen we er net als El Rubio in vast. En wisten we niet hoe verder. Wellicht zit ik zelf nu in zo'n periode dat ik niet goed weet hoe verder, maar dankzij de erfenis van mijn grootvader heb ik even de tijd dat uit te zoeken. Maar eerst wil ik echt weten wat nou de reden is dat Margarita moest wegvluchten van Jamaica. Toen ik bij Piotr wegging, was ik wel zo wijs om te zeggen dat ik met mijn vader gesproken had en dat mijn vader het goed vond dat Piotr het hele verhaal van Margarita mocht vertellen. Dus ik stelde Piotr voor om de eerstvolgende keer, misschien zonder ander bezoek af te spreken. Piotr sloeg een arm om me heen en zei dat hij dat zou regelen. En zo ging het ook, toen ik een paar dagen later bij hem binnenstapte.